Goed, we gaan naar zegeningen in Romeinen 5. Romeinen 5, laten we dan heen gaan. Romeinen 5, jij moet elke keer moet weer controleren met het geluid. Hè, want... ja. Romeinen 5, vers 19. We hebben vorige keer hebben we over bekeren of verzoenen gehad. In verband met Romeinen 5, vers 19 en 11. Dat spreekt over de verzoening. Nu gaan we weer een stukje verder naar Romeinen 5 vers 19. We zijn gezegend. Het is een zegen omdat wij door zijn gehoorzaamheid gerechtvaardigd zijn. Kijk, als je kijkt in vers 19. Gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, dat is Adam, velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Het is een moeilijk hoofdstuk, vers 12 tot en met 21. Dat is vrij moeilijk vaak voor vaak veel mensen. Vers 12, dat gaat nog wel. Maar dan krijg je op een gegeven moment veel meer dan dit en zo, enzovoort, enzovoort. Maar ik pak er gewoon even een paar dingen uit. Het gaat hier over namelijk de gift, de rechtvaardiging. En dat is een kwestie van iets ontvangen. Als je kijkt in vers 15, dan spreekt hij over niet gelijk de misdaad. Ja, de onrechtvaardigheid. Alzo is de genade gift. Zie je het? En dan zie je verderop ook veel meer de genade Gods en de gave door de genade. Zie je het? Het is een gift. Het is die vrije gift. In vers 16 heeft hij het over de schuld door die ene, Mozes, Adam die gezondigd heeft. Alzo is de gift. Je hebt de schuld en je hebt de gift. Je hoeft het niet terug te betalen. Je krijgt het, is een gift. En dan zie je constant staan in vers 17. Zie je, de dood heeft geheerst door die ene in vers 17 in het begin. En dan veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave van de rechtvaardigheid ontvangen. Zie je, dan heb je weer de gift en het ontvangen. Ja, door die ene Jezus Christus. Nou ja, en dan daarom in vers 19 spreekt hij over dat dus door de ongehoorzaamheid van die ene mens, Adam, velen tot zondaars gesteld zijn geworden. Nou, Adam zit natuurlijk aan het begin, ja. En daar is de onrechtvaardigheid door die zondeval begonnen. Maar Christus, daar krijgen we de rechtvaardigheid van. Door het geloof. Het is een gave van hem. De genadegift Gods is het eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heer. Nou, velen zijn tot zondaars gesteld geworden. En dan zegt bijvoorbeeld een leer die zegt, nou ja, iedereen die is gered. Want er staat hier, kijk, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Dus zoals Adam werd iedereen tot een zondaar gesteld. En nu door Christus wordt iedereen tot een rechtvaardige gesteld. Dat is de uitleg. Maar ontvangen, dat krijg je niet zomaar. Het heeft te maken, ontvangen. Kijk, als het gewoon gebeurd is, hoef je ook niks te ontvangen. Maar ontvangen, dat zegt, iemand geeft iets aan jou. En dan moet jij het ontvangen. Je ontvangt, je moet het aanpakken. Dus het vereist zeker een handeling van iemand. En we weten allemaal, dat is geloof. Hè? 3 vers 22, daar spreekt hij er ook over. De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Nou, de rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus, dat is Christus, hè, tot met de dood aan het kruis. Dat is tot allen, maar over allen die geloven. Dat is dat ontvangen, het geloven. Dus het is niet zomaar een is gelijk tekentje ertussen. Nee, absoluut niet. Het is één van de twee. Of je bent in Christus, nou dat ben je sowieso, of je blijft in Christus. Of, ik zeg het weer niet goed, of je blijft in Adam, of je gaat in Christus. En dat is door het geloof. Dat is een handeling van de mens. Dat moet hij doen, geloven. En als er staat in vers 19, gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, dan spreekt hij erover, dat is bij geboorte. Bij geboorte, wij zijn gewoon als zondaren geboren. Vers 12 zegt hij het ook. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Iedereen heeft daarin gezondigd. Iedereen is tot een zondaar gesteld bij geboorte al, tot aan zijn dood. Of, dat staat hier, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één tot vele, één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Bij de geboorte ben je het. Bij dit moet je het worden. Zullen staat er ook bij. Zie je het? Dus dat heeft een betekenis dat je het moet geloven, dat het niet automatisch is. Ik moet hier heel sterk denken, we lezen het vaak, maar gaan we even naar 1 Korinthe 1, vers 18. 1 Korinthe 1, vers 18. Dus we zijn tot zondaars gesteld, dat zijn wij. En tot door de daad van Christus aan het kruis, door die ene persoon, door één persoon zijn we allemaal zondaars. Maar door die ene persoon zal je tot een rechtvaardige gesteld worden. Dat gebeurt op het moment niet nadat je gestorven bent en naar de hemel gaat. Maar dat gebeurt op het moment dat je het gelooft. 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid. Dus het woord des kruises wat je vertelt aan de mensen die verloren gaan. Iedereen in deze wereld die tot een zondaar gesteld is, dus bij zijn geboorte een zondaar is, dat is hij gewoon. Wat hij ook doet, al doet hij nog zulke goede werken. Je bent gewoon tot een zondaar gesteld. Je bent dat. Maar kijk, dus die gaan verloren. En daar is die prediking van het kruis dwaasheid. Maar kijk, ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Hij spreekt hier zo over ons in algemeenheid. Ik zei net ook, maar je kan wel eens zeggen, ja, van, ja, als je dat niet gelooft, ga je verloren. Als je dit niet gelooft, ga je verloren. Maar dan zeg ik natuurlijk, dat zeg je zo, dat is een manier van zeggen. Maar dan zeg ik niet mee, bijvoorbeeld, ja, Harry, als je het niet gelooft, ga je verloren. Want ik weet dat jij het geloofd hebt. Nou, hier, iedereen die gaat verloren en ons die behouden worden, is de kracht Gods. Wij zijn behouden. En we hebben het eenmaal geloofd. En we werden behouden. Je was het niet. Je werd het. En hoe dan? In vers 21. Na de maal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend. Door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd. Kijk, daar heb je het weer. Door de dwaasheid, de prediking uit vers 18, het woord des kruises, die dwaasheid, zalig te maken die geloven. Zie je? Je moet zalig gemaakt worden. Want je bent tot een zondaar gesteld als je hier op deze wereld komt. En dat ben je en dat blijf je. En je wordt zalig gemaakt op het moment dat je het gelooft. Dus het geloof is natuurlijk essentieel. En dan, uit Romeinen 5, dan wordt jou dus die rechtvaardiging toegerekend. Op het moment dat je het gelooft. En dat is natuurlijk iets moois, dat hij maakte mij zalig toen ik dat eenmaal geloofde. Nou, als hij jou gemaakt heeft, wij zijn zijn maaksel, toch? Ja, een nieuw schepsel. Dus dat is eenmalig, heeft hij mij dat gemaakt. Dat gaat hij niet weer afbreken. Gaat hij mij niet meer uit Christus weer terugbrengen tot een zondaar. Dat doet hij niet. Dat kan niet. En het is door die gehoorzaamheid van één. Niet door mijn gehoorzaamheid. Hè? Filippenzen 2. Zie je toch, hij is gehoorzaam geweest tot de dood des kruises. Dus Christus is zijn hele leven gehoorzaam geweest. Nou ja, voordat ik geloofde, we hadden het net in de pauze nog even over, hè. Dat Tom zei van ja, je had altijd die gedachte van, ja, als die komt, ik hoop dat ik dan nog wel al mijn zonden net vergeving gevraagd heb. Zo dacht ik ook, want als die komt en er is nog één zonde, dan ga ik niet mee. Maar je bent compleet gerechtvaardigd, je bent gezet in de hemel. En je bent, Romeinen 5 zegt hij, tot een rechtvaardige gesteld. Het staat hier woorden, maar ik ben het nu. Omdat ik het heb geloofd, ja. En dat is door die gehoorzaamheid van die ene. Dat staat hier, door de gehoorzaamheid van één. Christus is geweest gehoorzaam tot de dood aan het kruis. Dus wat ik net zei, wij die gedachte wat ik net zei, wat broeder Tom zei, wat wij met elkaar zo bespraken, en wat ik ook zelf vroeger dacht, ja, ik moet mijn hele leven gehoorzaam zijn, totdat ik doodga. Dus dat is dan mijn gehoorzaamheid. Nou, dat weten we allemaal. Dat wist ik al lang. Toen werd ik dus echt bang. Want ik heb het zo vaak geprobeerd. Dat lukte toen niet. Nou, ik wist al, dat gaat over 30 jaar nog niet lukken. Maar nou is het het mooie hiervan. Het is door zijn gehoorzaamheid. Door die gehoorzaamheid van die ene met een hoofdletter. Die gehoorzaamheid van Christus daar tot met het kruis aan toe. Dat hij dat gedaan heeft. En dat is zo mooi. Want hoeveel mensen weten wat er aan het kruis gebeurd is. Ik kreeg van de week een e-mailtje van iemand. En die had de studie gelezen over wat gebeurde er in de 3 uur aan het kruis. En daar is hij zo blij van geworden. En hij heeft het met heel veel anderen gedeeld. En hij zei, hij vond het zo mooi. Hij was helemaal blij van geworden. Hij zegt, nu weet ik precies wat er gebeurd is. En velen met mij hebben het nu gelezen. Ik heb ook vrienden in het buitenland. Is het ook niet in het Engels? Ik zeg, ja, tot nu toe heeft nog niemand zich aangediend die zou willen vertalen. Ik zeg, dat is de enige oplossing. Anders, ja, dan helaas, dan hebben we het alleen in het Nederlands. Maar dat is allemaal natuurlijk ook, die gehoorzaamheid was niet alleen dat hij daar hing, maar wat daar gebeurde op dat moment in die 3 uur. Ja? Nou, dat had ik allemaal moeten doen. Maar het is door zijn gehoorzaamheid, door die gehoorzaamheid van de ene. Wat is gehoorzaam? Een ander woord daarvoor is ook geloof. Geloof. Christus heeft geloof behouden. Paulus zegt toch ook, ik heb het geloof behouden. Ik ben gehoorzaam geweest aan dat geloof wat aan mij geopenbaard is al die tijd. Ja, dat is het. En daardoor is dus de rechtvaardigverklaring, alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd nu. Ja? Uit zijn genade door het geloof, ik wou het even uit mijn hoofd zetten. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft. God kan dat nu gewoon aan iedereen bekendmaken. En dat doet hij nu via ons. En daardoor is dat dus mogelijk. Dat mensen nu allemaal door die ene daad van gehoorzaamheid van Christus. Kan nu het evangelie aan iedereen verkondigd worden en kunnen ze gered worden. Dus ja, vers 20. Dat is een zegen voor ons. Vanwege die voortdurende aanwezigheid van zijn overvloedige genade. Kijk, vers 20. De wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Ga nou niet leren van, nou ja joh, ga maar flink veel zondigen, want dan ga je zien hoe groot Gods genade is. Nee, maar ik weet wel. Nou ja. Vergeet niet de overvloed van Gods genade in jouw leven. Want als je terug gaat denken. De overvloed van zijn genade ten opzichte van de overvloed van zonden die wij gedaan hebben in ons leven. Ik weet, ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, nou ja, ik zondig wel eens. Maar dan is het niet zo'n erg gezonde, weet je wel. Dus die denken in termen van goede wekken en ik doe altijd goed dit en dat. Maar ze vergeten één ding, als je een zondaar bent en tot een zondaar gesteld bent. Een zondaar, wat kan die doen? Die kan alleen maar zondigen. Dus alles wat je doet, is zonde in Gods ogen, ja. Nou ja, ik heb het in het verleden wel eens getekend. Zeven, wat je doet. 1 zonde. Nou, we weten allemaal, we zondigen wel meer dan 1 keer per dag. Laten we het houden op 5. En je wordt, zeg maar, ik heb het even uitgerekend, dat zijn er maal 365 dagen, maal 50 jaar, zit je op 100.000 zonden. Maar als je er nou 10 zonden per dag doet, vergeet niet, hè, ook wat je denkt. Nou, dan halen we de 10 wel, hoor. Toch? Nee. Ja, dan halen we de 10. Dan kom je al op 1 miljoen zonden als je 50 jaar leeft. Dat is al heel veel genade, toch? Als je dat daar tegenover stelt. Want denk niet alleen aan de erge zonde. Want Adam, wat was daar die zonde nou? Maar die telt ook mee. Hoogmoed. Kijk maar die spreuken, die zeven, ja? Zonde. Nou, daar vallen wij voortdurend aan bloot. Dus het is mega veel wat wij in ons leven produceren aan zonde. En dan zegt hij, ja, de wet is ingekomen dat die misdaad te meerder worden. Maar waar de zonde meerder geworden is, nou ja, daar is de genade nog veel meer overvloedig geweest. Nou, dan kunnen we toch alleen maar allemaal amen op zeggen, toch? Ja? Dus ja, vers 20, genade is dus het middel om de zonde te overwinnen. In tegenstelling tot de wet. Er staat ook te meerder worden. Nou, ik denk, ik ga toch eens eventjes een paar teksten erbij pakken over die, over de zonde en die connectie met de wet. 1 Korinthe 15, vers 56. Want dat is zo contra wat mensen denken. Die denken, nee, de wet is gegeven opdat wij niet gaan zondigen. Maar hier staat wat anders. De wet is gegeven, die gaat alleen maar aantonen dat je zondaar bent. Die wet kan je niet veranderen. Nee, die maakt het alleen maar erger. 1 Korinthe 15, vers 56. De prikkel nu des doods is de zonde. En de kracht der zonde is de wet. De wet bekrachtigt de zonde in mij. Ja. Dus ja, hoe willen wij dan een rechtvaardig leven leiden? Hoe dan? Nou, laten we eens naar Galaten gaan. Dat zijn mensen die gingen onder de wet leven. Gelovigen, zoals jij en ik, en zoals vele gelovigen in dit land, maar wij zijn onder preken van de genade, maar gelaten waren net zulke mensen als wij. Die waren ook gered. En die gingen onder de wet. Nou, 99% van de prediking in kerken is onder de wet. En de gelaten gingen ook onder de wet. En dan zie je in Galaten 3, vers 2, dit wil alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken de wet of uit de prediking des geloofs? Nou, die hebben ze uit de prediking van het geloof gekregen, niet door de prediking van de wet. Want het geloof van Christus heeft voor je zonden opgestaan, niet door goede werken te doen. Maar dan, zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, dat was toen Paulus met het evangelie van Gods genade kwam, met de genade. Toen zijn ze naar de wet gegaan, Paulus is weg, ze gaan naar een andere evangelie. Voleindigt gij nu met het vlees. Zie je wat de wet doet? De wet werkt op je vlees. Dus Galaten is een hele mooie brief om een mens te laten zien wat de wet doet. Hoofdstuk 3 vers 19. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen wil daarbij gesteld. De zonde, de overtredingen gaan toenemen. En dat is exact wat je in Galaten ziet. Kijk, Galaten 5 vers 16. Zegt hij tegen hun, ze zijn onder de wet. En de kracht van de zonde is de wet. Nou, dan zegt hij in vers 16 ook, ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet. Wanneer wandel je nou door de geest? Dus jullie zijn begonnen in de geest, zegt hij. Dat was onder de prediking van het genade evangelie van de apostel Paulus. En daar zijn ze van afgeweken. En nu zijn ze de begeerlijkheden van het vlees aan het volbrengen. Kijk, want het vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkaar, zodat gij niet doet wat gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, dan zijt gij niet onder de wet. Wanneer ben je nou door de geest geleid? De wet geleidt jou niet. Die dwingt jou. Jij zal dit, jij zal dat en anders. De geest leidt jou. Dat is vrije wil. Kijk, als jij door de geest geleid wordt, dat is met het woord, met het evangelie wat Paulus eerst aan hun verkondigde. Dan gaat die geest jou leiden en dan ben je niet onder de wet. Want onder de wet gaat de geest jou niet leiden. Dan krijg je de wet van de zonde in jou en die gaat toenemen. En daarom zegt hij ook daarna, zij zijn onder de wet. Eindigen jullie nu in het vlees? Nou, zeggen jullie nou, we zijn wel goed bezig? Nou, dan gaat hij wat aantonen. Kijk, de werken van het vlees die zijn. En dan zie je 3 versen vol met werken van het vlees. Maar dan zegt hij in vers 22. En dat zit hij bij hun. Maar vers 22, dan zegt hij, maar de vrucht van de geest. Als je door de geest wandelt, in overeenstemming met Gods wil, met zijn woord. Wat Paulus toen aan hun vertelde. toen ze daar nog niet van afweken. Dan had hij vers 22 gezien. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanig is de wet niet. Nee, de wet is daar ook voor. Die zoekt dat. Maar de wet laat zien dat wij dat dus niet hebben. Vrucht van de geest, hè? En dan, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruisigd met de bewegingen en de begeerlijkheden. Ik ben met Christus gekruisigd. Ook mijn vlees. En ik moet het daarvoor houden dat het dood is. Maar als ik onder de wet ga, wat gaat de wet doen? Die gaat juist in mijn vlees werken. Terwijl de wet zegt, terwijl de Bijbel zegt, hier, ik ben van Christus. Dus ik heb dat vlees gekruisigd met al die begeerlijkheden en de bewegingen. Die wil alleen maar dingen doen die niet van God zijn. Die wil de vleeselijke natuur gewoon. Dat wil die doen. Dus dan zegt Paulus, maar je bent toch dood? Maar onder de wet komt dat weer levend. Dus van Christus zijn, dat is je positie, hè? Dus als jij in Christus bent, dan is het vlees gekruisigd. Ik ben met Christus gekruisigd, dat zegt hij in 2 vers 20. En ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu door het vlees leef, zeg ik niet goed, in het vlees, in dit lichaam, dat leef ik door de Zoon van God. Die voor mij gestorven is. En mijn lief God heeft. Nou, mijn positie, ik ben gekruisigd dus. En dan in vers 25. Nou ja, als wij door de geest leven, dat is jouw positie. Laten we dan ook door de geest wandelen. Dat roept u hun toe op. Dus ga terug naar het evangelie wat ik jullie verkondigd heb. Wat jullie zo snel verlaten hebben. En dan lig je onder die vloek. En dan werkt Gods geest niet in jou. Dan zie je de zegening van vers 22 niet. En daarom vers 26. Laat ons niet zijn zoekers. Ijdele eer. Elkander tergende. Elkander benijdende. Ijdele eer. Daardoor ontstaat dus ook jaloezie en dat soort dingen. Vers 15 zie je ook staan. Indien gij elkander bijt en vereet. Zie toe dat gij elkander niet verteerd wordt. Ga in 5 vers 1. Ga in die vrijheid staan. Wat het evangelie van Gods genade ons leert. Wat we nu allemaal zien om ons heen. Over de vrijheid die ons ontnomen wordt. Al dat soort dingen. Maar let op. Deze vrijheid kan je nooit ontnomen worden. Je kan het wel in je ervaring kwijtraken. Dat is als jij onder de prediking van de wet gaat. Kijk, dan word je weer met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dan word je niet meer door de geest geleid. Dan krijg je dat juk weer. Wat onder de wet was. Dus ja. Nou ja, kijk met mij ook even in Romeinen 7. Het bekende hoofdstuk natuurlijk. Voor iemand die onder de... Hier zie je de ervaring van iemand. En die kan je trouwens ook... Waar lees je dat nog meer? Van mensen die... Iemand die onder de wet is. Hoe die zich voelt. Ja, de psalm, hè. Dat is geschreven de mensen die onder de wet zijn. En dan zie je dus hoogtepunten. En boem. En dan moet je weer omhoog. Iemand die onder de wet... Onder die preken geleefd heeft, die heeft die ervaring. En Romeinen 7 vers 4. Vers 5. Want toen wij in het vlees waren, vrochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn. Zie je? De zonde komt in beweging als jij je onder de prediking van de wet begeeft. En dan wat doet het dan? Het draagt vruchten voor de dood. En dat is niet wat wij net lazen. Gelaten 5 vers 22, de vrucht van de geest. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Dus wat moet ik nou met die wet? Ik ben ervan vrijgemaakt. Overmits wij die gestorven zijn. In de eerste preek heb je het over gehad. Je bent gerechtvaardigd van de zonde als je gestorven bent. En ik ben met Christus gestorven. Dus ik ben vrij van de wet ook. Onder welke wij gehouden waren... Wij waren, hoewel de wet aan Israël was gegeven, toch had het ook zijn neerslag op de heidenen. We waren allemaal schuldig, ook met ons geweten, aan die wet. Daar was ik onder, maar nu ben ik, kijk, al zo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Niet meer onder de wet. We hebben het nu over de bediening van de geest. Ik wil niet meer terug, hoor. En kijk ook in vers 10. En het gebod dat ten leven was. Hetzelfde is mij ten dood bevonden. Ja. Het woord zegt al. Mozes ook. doe dit, de wet, en je zal leven. Je moet het gewoon doen. Maar je moet het je leven lang doen. Christus, dat is de enige, die heeft het vanaf het begin tot aan het eind, tot met in zijn dood, heeft hij dat gedaan. Wij kunnen dat niet. En daarom is het mij ten dood bevonden. Daarom kom je op het punt dat je denkt, ik ga naar de hel. Ik ben verloren. Ik red het nooit. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood, geestelijk. Dat is wat de wet doet, ook in de gelovigen. De zonde, of de geest, wordt geblust. Ja. Alzo dan is de wet heilig, het gebod is heilig en rechtvaardig goed. Het zit niet in de wet, het probleem. De wet laat juist zien dat het probleem bij mij zit. Is dan het goede mij, is dan het goede, hè, de wet is goed, de dood geworden? Dat zij verre, maar de zonde is mij de dood geworden. Dat is wat de wet doet, die toont het aan. Dat ik een zondaar ben. Kijk, opdat zij openbaar worden zonde te zijn. Je kan het niet meer ontkennen. De wet toont het gewoon keihard aan. Je kan het niet ontkennen. Werkende mij door het goede de dood, door de wet, opdat de zonde bovenmate werd, zondigende door het gebod. Nou, is toch geen onduidelijkheid over? De kracht van de zonde is de wet. Daar heb ik er maar een paar gelezen. Hè? Dus de Bijbel is er heel duidelijk in. Ook het evangelie van Gods genade laat het zien. Ja, dus je kan de wet gebruiken, maar op één manier om de mensen te laten zien dat ze zondaren zijn. Maar nooit om rechtvaardig te leven. En daarom, onder de wet, in het Oude Testament, hadden zij natuurlijk nog die offers. Dan kon je nog die offers doen. Voor al die keren dat je faalde, dat je zondigde. Maar waar is dan nu de tempel en de offers? Die is er niet. Dus hoe komen wij dan van het probleem af? Omdat wij leven nu onder de genade. Het is allemaal volbracht aan het kruis. En we zijn nu onder de prediking van de genade. Niet dat je nog iets moet doen. Wij leven uit een geloof dat alles al gedaan is. En dat ik volmaakt in hem ben. Ik ga niet meer die oude mens weer proberen op te poetsen. Wat zegt hij? Doe die uit. Houd het voor dood. Dus als er iets gebeurt en je denkt, hé, dat is een zonde, dat had ik niet mogen doen. Dan kan je zeggen, nee, maar dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Ja, ik heb het wel gedaan. Maar ik sta mezelf tegen. Want ik ben namelijk een nieuw schepsel. Paulus zegt ook, dood aan de leden die op aarde zijn. Hoe doe je dat dan? Hij zegt, de nieuwe mens aandoen. Dus ik moet gaan denken, wacht even, wat ik nu gedaan heb, dat heb ik wel gedaan, maar dat ben ik niet. Dat is mijn oude mens, die is dood en begraven in het graf. En die moet ik daar laten, die moet ik gewoon loslaten. Ik moet in die nieuwe mens gaan denken en gaan leven. En dat is de oplossing, om het te overwinnen. Hé, dat ben ik niet. Dat is die oude mens, die is dood en begraven. Dus ik ga in de nieuwe mens leven en denken. En dat wordt dan maar op één manier gevoed. Niet door de evangelie, niet in het Oude Testament, maar door de brief van de apostel Paulus. En dan ga je denken in overeenstemming met de wet. Dan laat je het ook los, dan ontken ik dat gewoon. Ja, niet dat ik het gedaan heb, maar dat het iets is wat in het graf ligt, als dood is. Dus ik dank voor de vergeving. En ik laat me sterken door het evangelie van Gods genade en doe de nieuwe mens aan. Dat is nieuw mens denken. Want dat is waar ik, dat ben jij. Houd het daarvoor dat je voor de zonde dood bent. Houd het daarvoor, het ligt dood en begraven. Onder de wet kon je dat niet doen, moest je elke keer, was je daar weer mee bezig. En dan moet ik het weer proberen. Weer proberen in de gunst van God te komen. Dat hoeft niet, want je bent altijd in die gunst. Dus laat het, dank voor de vergeving. En ga door. Dus ja, de genade is daarom dus veel krachtiger. Romeinen 6, vers 14. Die is veel krachtiger dan de wet. Ja, de wet is krachtig om de zondige natuur te voeden. Maar in vers 14, Romeinen 6, vers 14, de zonde zal over u niet heersen. Zie je? Er staat niet dat de zonde zal, jij zal nooit meer zondigen. Hij zal niet over jou heersen. Er is een reden voor, gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Onder de wet gaat de zonde in jou heersen. En daarom is de genade veel krachtiger om jou niet te doen zondigen. Dat de zonde niet in jou gaat heersen. Kijk, je hebt hier, oh jee, de stift, nou die is niet al te best meer. Ik hoop dat deze het doet. Nou, ook niet. Nou, dan gaan we even... Nou ja, zeg. Nou, dat is jammer. Zo. Nou, het zou kunnen. Waar staat die? De koffer? Die? Nee, ik moet mijn tas hebben. Even kijken. Nou ja, zeg, staat helemaal daar. Even kijken. Ik had er wel een. Nee, is er ook niet. Nou, dat is jammer. Maar goed, dan zeg ik het wel even zo. Nou, daar ligt hij. Nou, je kon ons gelijk hebben, ja. Ja. Dat is waar. Dat was nog uit de schooltijd. Wat ik dat deze dan doe. Ja. Adam. Nou, en dan krijg je... Mozes. En dan... Even Christus. Ja, nee. Ja, oké, ook. Maar goed. Kijk, Paulus. Zo delen we dat in, ja? Nou, onder Adam... heb je geen wet. Mozes heb je de wet. En bij Paulus... genade. Dat is de situatie. Nou, als je kijkt in vers 20... Romeinen 5, vers 20. De wet is bovendien ingekomen. Dus je ziet hier, de wet is ingekomen bij Mozes. Ja? Dat is bij Adam. En dan zie je dat de wet komt. Nou, dat is bij Mozes. En dan zie je waar de zonde meerder geworden is. Dat is dus onder Mozes. En dan bij Paulus zie je, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Dat is de volgorde die we hebben. Dus je ziet hier, bij Mozes is er een zonde... overvloedig. En hier is de genade overvloedig. En de zonde heerst niet meer. Heerst niet meer. Ja. Ik zou kunnen zeggen, hier is de zonde overvloedig, daar is de genade overvloedig, ja, de genade. Nou, als we denken aan de zonde is meerder geworden, wanneer is dat gebeurd vooral? Als we denken even aan deze lijn, Adam, Mozes, en dan kom je natuurlijk bij het kruis. Dan hebben ze hem aan het kruis geslagen. Maar uiteindelijk heeft de zonde zijn hoogtepunt bereikt bij de steniging van Stefanus. En Paulus zegt, ik was de voornaamste der zondaars. Daar heeft ze zijn hoogtepunt bereikt. De opstand tegen de Heer en zijn gezalfde. Nogmaals, de genade is veel krachtiger als je vers 20 leest. Daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Sommigen denken, ja, je gaat weer terug naar de positie van Adam. Als je gerechtvaardigd bent. Is dat zo? Nee. Toen zat je in de situatie van een voorwaardelijke positie van Adam. Stel je voor, we zijn gered. Gerechtvaardigd. En dan denk ik, nou, dan ben ik weer zoals Adam. Was Adam. Die was toch ook, er was toch ook geen zonde in hem? Maar is hij zo gebleven? Nee. Adam had zijn rechtvaardigheid kunnen bewijzen. Als hij niet gezondigd had, ja? Dus als wij in die positie komen. Dan zouden wij zomaar weer kunnen gaan. Weer weg kunnen gaan. Maar ik ben nu in Christus, ja. Ik ben gezet in een hogere positie, namelijk van een gerechtvaardige positie, onvoorwaardelijk in Christus. Dus wat er ook gebeurt, ik heb 100% zekerheid, niet als ik weer terug in de positie gezet zou worden als Adam. Want dan zou ik weer, nou, gaan we lezen wat er in Genesis gebeurd is. Nee, ik ben nu in een positie hoger, een gerechtvaardigde positie, toegerekend door God. Ik heb de rechtvaardigheid Gods gekregen. Nou, dat is natuurlijk... dat is natuurlijk 100% zekerheid. Want ik weet één ding zeker. Dat kan mij nooit afgenomen worden. Nooit in te nemen. Wat er ook gebeurt. Dus als je kijkt in hoofdstuk 1... of sorry, 5 vers 21... opdat de zonde geheerst heeft tot de dood... alzo ook de genade zou heersen... door rechtvaardigheid... tot het eeuwige leven... door Jezus Christus onze Heer. Dus de dood, die had het laatste woord, want de zonde heeft geheerst. Die is begonnen bij Adam, Nou ja, en ik bij mijn leven toen ik ter wereld kwam. En die heeft iedereen die niet gelooft, daar heerst de zonde. Tot de dood. Ja, dat is niet anders. Maar je ziet nu, als je kijkt, dat de genade zal heersen. De dood heerste. Nou, dat is wel mooi als je dat ziet. Je ziet de dood heerst. Dat weten wij. De zon heeft geheerst. En dan zie je dat de genade heerst. Als je even kijkt naar Romeinen 5, hè, vers 3. Vers 6. Romeinen 5, vers 6. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Goddelozen. Dat zijn eigenlijk de mensen, iedereen, de zondaren, ja? De goddelozen, die zonder God zijn, kan ik beter zeggen. Toen heerste de dood. Al die tijd met Adam, iedereen is dood gegaan. Tom zei net nog, ja, in de eerste preek zei ik van, ja, iedereen is dood gegaan. Voordat Christus stierf aan het kruis. Ja, alleen Henoch en Elia niet, dat is waar. Maar uiteindelijk heeft die dood geheerst, ja. En Christus is dus voor de goddelozen gestorven in vers 6. En als je kijkt in vers 8, dan zie je dat Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Zie je? Dus het begint met de goddelozen bij Adam. Dan krijg je de wet, heeft aangetoond dat ze zondaren zijn. Dan zie je dus in het volgende vers, vers 8 staan, voor de zondaars. En dan zien we dan in vers 21b, dan gaat de genade heersen door rechtvaardigheid, door het, tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. Dan zien we in de tijd waarin wij nu leven, hier, dat de genade heerst. Ja? Nou, dat is door rechtvaardigheid. En er is niemand die dat zo heeft geopenbaard als de apostel Paulus natuurlijk. Want we leven in de bedeende genade met het evangelie van Gods genade. Het is door één rechtvaardigheid in vers 18. Kijk, 5 vers 18. Zo gelijk dan door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen. Nou, hier, daar staat hij. Adam. Is de schuld over alle mensen gekomen. Maar bij Mozes heeft God de wet gegeven. Want ze hadden toen alleen, wat hadden ze toen? Alleen hun geweten. Dat noemt hij daar in die tijd de goddelozen. Komt de wet erbij? De zondaren, ja? Want nu met de wet, schuldig, schuldig, schuldig. Je kan niet meer zeggen, ja. Nee, de wet zegt dat je een zondaar bent. Je kan er niet meer onderuit. Je hebt geen excuus meer. En nu, de genade heerst nu. Want gij, de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus de zonde heerste onder de wet, maar nu ben ik onder de genade. Wat doet genade? Genade doodt juist de zonde. Nou, dat is een geweldig iets om te zien. Is er nog één zonde in mijn leven? Het is door één daad van rechtvaardigheid. Sorry, vers 18 was ik aan het lezen. Je ziet, de schuld is gekomen over alle mensen tot verdoemenis. Alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Door één rechtvaardigheid, wat is dat? Dat is door één rechtvaardigheid, dat is door die daad van rechtvaardigheid van Christus aan het kruis. Dat bedoelt hij hiermee. Daardoor komt die vrije gift, ja, van de rechtvaardigheid, komt over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Door die ene daad van Christus, rechtvaardige daad aan het kruis. En daardoor heerst de zonde niet meer over mij. Is er nog één zonde die kan heersen in mijn leven? Is er nog één zonde die over mij kan heersen? Met deze? Je ziet, bij de Galaten was dat wel zo. Absoluut. Maar bij ons? Nee. Efeze 1, 7. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Colossense leert heel duidelijk: al uw misdaden, uw vergevende. Dus al mijn zonden zijn vergeven. En dan ben ik onder de wet? Nee, ik ben nu onder de genade. Dus ja, laat ik zo zeggen. Het hoeft niet, maar het kan wel. Dan kan je gewoon kiezen. Of je gaat onder de genade leven. Nou, iedereen hier heeft gemerkt, vooral Ja, jij komt natuurlijk helemaal niet uit een christelijke opvoeding. Maar degene die wel onder een religieuze opvoeding gezeten hebben, en dat is dan altijd onder de wet geweest, die hebben ervaring de overgang van de wet naar de genade. En ik denk dat ik namens iedereen spreek, die heeft gemerkt, hey, toen ik onder het evangelie van Gods genade zat, toen is de zonde in mij gedood. Toen is de zonde niet meer in mij gaan heersen. Die gevechten die ik toen leefde om elke keer weer op dat niveau te komen, is weg, want het is ook niet meer nodig. Maar het kan wel. Je kan een zonde in je laten heersen, natuurlijk. Dat kan je eigen keus zijn. Maar dat ligt niet aan het evangelie van Gods genade. Het hoeft niet eerst. Al je zonden zijn vergeven. En je kan er ook daarmee in overeenstemming gaan leven. Maar blijft dan bij het rechtgesneden woord. Dus de lijn is Adam, Mozes. Als ik even zo spreek, hier bij Paulus. Maar als we zeggen bijvoorbeeld Christus, ja. Want Paulus verkondigt tenslotte ook Christus. Dus je hebt Adam. Nou, door Adam, vers 12, is de zonde, heb je de binnenkomst van de zonde in de wereld. Dus door Adam, de entree van de zonde. Door Mozes hebben we de kennis van de zonde. He, Romein 3 vers 19 en 20. Staat daar. Even kijken. Door de wet is de kennis de zonde. Is de zonde naar boven gekomen. Dat is onder Mozes gebeurd. En wat hebben we door Christus? De vergeving van de zonde. Precies. Door één persoon. Door zijn daad van rechtvaardigheid. Door die ene in vers 19. Zijn wij rechtvaardiger gesteld. Waarom? Omdat wij hebben geloofd in dat offer wat God heeft geaccepteerd. En wat hij nu aanbiedt, hoef je alleen maar dat te geloven. En dan ben je tot een rechtvaardige gesteld. En daardoor, dat is pas bij Paulus natuurlijk bekendgemaakt. Hier, en dan noemt hij het ook, door het kruis. Vergeving, compleet. Je hoeft er niks voor te doen, je hoeft alleen maar te geloven. En hoeft de zonde niet meer te heersen. Ja, en ik ervaar dat nog steeds elke dag. Als een zegen dat ik dit evangelie weet en daarna kan leven. In de pauze hadden we het ook even over. Je gedachtes, dat je toch altijd in een bepaalde angst leeft. Of de gedachte van, ja, over zonde of wat dan ook. En hoe zal God nou wel naar me niet kijken? En ga ik dan wel mee of niet? Dat is allemaal weg. Wat is er in de plaats gekomen? Zekerheid. Bekrachtiging. De genade die heerst zodat de zonde in mij gedood wordt. En de blijdschap. En de hoop die we hebben, die vast en zeker is. Omdat de zonde, die is door de genade aan het kruis, hebben wij natuurlijk de vergeving. Maar ook ons dagelijks leven, dat die onder die genadeprediking zullen blijven. En dan zullen we niet als de gelaten door Paulus vermaand hoeven te worden van, hey, je bent in de geest begonnen, ga je het nou in het vlees afmaken? Dat wil God niet en ik wil dat ook niet. En daarom, net als Paulus, te blijven zeggen, ik heb het geloof behouden. Ja? En dat is het evangelie van Gods genade. Wandel in overeenstemming met wie je bent. En als je naar een andere prediking gaat, dan ga je jezelf tegenstaan. Want je bent een nieuw schepsel. En hij werkt in de nieuwe mens. En alsjeblieft niet door de wet in de oude mens. Want dan wordt die zonde, die gaat leven, de geest wordt geblust. Hij kan die zonde wel jou overwinnen, maar dat doet hij niet, want dat doet hij alleen onder de prediking van Gods genade. Gods geest getuigt met onze geest, en dat zijn de woorden van de Heilige Geest, samen met de gezonde leer, lezen, geloven, en dan erin wandelen. Vader, wil u danken, Vader, dat is uw woord, zoals het ons leert, en waardoor wij gesterkt mogen worden, en dat we onze positie heel goed kennen, Vader, is belangrijk, dat lezen uit de brief van Paulus. En dit is ook een geweldige zegen als we dat weten, dat we nu niet meer onder die wet zijn, maar onder de genade. Waardoor de zonde in ons niet meer heerst. En ook niet meer hoeft te heersen. Als we ons maar onderwerpen aan dat evangelie. En daar zullen we nooit spijt van krijgen, want dat geeft ons alleen maar heel veel blijdschap en versterking. En daar dank u voor. Het is allemaal vrije gift, het is allemaal genade. U heeft het gegeven, u hoeft het alleen maar aan te nemen. En gewoon daarin te leven. En we weten dat u ons altijd ziet in uw Zoon. En daar dank ik voor. In de Christus naam. Amen.